This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Hour of Power. Heel veel jongeren tobben met het probleem dat ze denken: het gaat niet vooruit, maar het gaat achteruit in mijn leven. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten in dit programma. Michael Molden, een van de dominees van Shepherd's Grove, praat over vooruitgang. Hoe bereik je dat nou in je leven? Het koor en het worship team zijn uiteraard ook aanwezig en ze zingen twee psalmen. Psalm 150, lofzang, en de bekende psalm 23, de Heer is mijn herder. En leuk om te vertellen dat Meredith Molden, de echtgenote van Michael, die je zo meteen in beeld gaat zien en die gaat preken, naar Nederland komt voor Out of Power Live, samen met Bobby Schuller. Straks meer informatie over onze drie events. En als gast heb ik Paulien Kalmes. Paulien, jij houdt je al heel lang bezig met jongeren die aan de rand van de samenleving leven. Als je nou op het hele gebied van jongeren kijkt, wat voor cijfer geef je ze dan?
Als het gaat over de mentale gezondheidsproblemen van jongeren, dan zou ik het een 6 geven.
Dat is niet hoog, hè?
Dat is niet zo hoog, nee.
Maar jij zet je voor die jongeren in en daar gaan we graag over praten. Van harte welkom bij Hour of Power.
Being here today. We love being with you. This is a very, don't let this time be wasted as we go into worship. There is power as one body. We enter into the presence together. So let's do that this morning. Would you join me in prayer? Lord Father, we thank you that you are in this place, yes. That you are with us, Lord. And God, we say we are so hungry for you. We hunger and thirst for you, our living God. We thank you that you are so good to us, that you are the good, good shepherd, and that we lack nothing in you. Hallelujah. We come before you now, Father. I ask for a blessing upon the speaking today. Give all the pastors speaking today in the church's utterance in the Spirit that your word may go forth and break chains, that we may have eyes to see, ears to hear, and hearts to understand. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We lay ourselves before you now. In the powerful and holy name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. 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 Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
We just thank you. We praise your mighty name. So let's sing this out. Open the eyes of my heart.
Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
We're digging deep. Open the eyes of my heart, Lord.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Yes, we do.
I want to see you.
Oh, let's go deeper. Open the eyes.
And open the eyes.
Satisfied, baby, open the eyes,
open the eyes.
There's so much more. We want to see.
En dat was Psalm 150, de laatste psalm uit de psalm. En ik vind het altijd een prachtig stuk, zoals David alle muziekinstrumenten beschrijft. Nou, die gebruiken we vandaag aan de dag nog. Paulien, we gaan straks praten hoe jij zo involved bent geraakt met jongeren aan de zelfkant van het leven. Maar eerst, je was 12 jaar en toen deed je vrijwilligerswerk. Wat deed je?
Klopt. Ik ging voor de allereerste keer vrijwilligerswerk doen. Het was bijna kerst. En ik was uitgenodigd met een groep andere jongeren om chocolademelk te gaan uitdelen op straat. En er was een man en die vertelde eerst een verhaal van dat je juist in de ogen van een dakloze, juist op plekken waar het donker is, dat de plek is waar je Jezus kan ontmoeten. En voor mij als 12-jarig meisje was dat het moment dat ik dacht, oh, maar dan wil ik Jezus volgen. En ik ben toen die avond warme chocolademelk gaan uitdelen. En daar stond ik, 1,35 meter, fijne kerst, fijne kerst, fijne kerst. Totdat er een mevrouw was en die stopte en die vroeg aan mij, waarom doe jij dit? En toen zei ik, nou, om u een fijne kerst te wensen. En we raakten in gesprek en ze vertelde haar hele verhaal aan mij. Het was een heel duister verhaal, ze was heel eenzaam, ze had schulden, geen contact meer met broers en zussen. En ik als 12-jarig meisje wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen. Maar wat ik merkte was gewoon dat moment, die aandacht, dat kopje warme chocolademelk. Ze liep met een glimlach weg. En daar ontdekte ik dus ook dat inderdaad als je naar donkere plekken toe gaat en daar het licht probeert te zijn, dat Jezus daar ook is. Dat is voor mij de eerste ervaring geweest, omdat ik dacht, dit wil ik. Ik wil Jezus volgen. Ik wil juist naar kwetsbare mensen toe en daar het verschil maken.
Ja. En op je 18e kreeg dat vorm en inhoud.
Klopt, ja. Want ik zag een documentaire over jongeren in achterstandswijken in Rotterdam-Zuid.
Wat raakte je daarin?
Het raakte mij dat het jongens waren die vanaf kinds af aan allerlei problemen hadden meegemaakt. Armoede, gebroken gezinnen, alleen ervoor stonden. En dan waren ze 18 en dan waren het probleemjongens. En het waren eigenlijk nog steeds de mensen die gebrek hadden gehad aan liefde en aan veiligheid. En die jongeren waren vaak in de criminaliteit beland, verhard. Maar ik begreep dat, ik vond dat logisch. Maar er was zo weinig voor hen. Dus dat ik dacht, nou ja, als ik iets wil doen, dan kan ik beter daar gaan wonen. En daar dan aan de slag gaan.
Dat is een hele stap natuurlijk, hè?
Klopt, het was een hele grote overgang, want ik woonde op het platteland van Ede. Ja. En ineens woonde ik midden in de Tarwijk in Rotterdam-Zuid bij Maashaven. Wat ik merkte was juist omdat ik heel anders was in die wijk, dat het ook ontwapenend was. Want ik sprak geen straattaal, ik kende die wereld niet goed, maar ik was daar wel heel onbevangen aanwezig en deed mijn best om contact met ze te krijgen. En ik merkte dat ze dat konden waarderen. Ik moest wel snel leren, want je ziet daar heel veel heftige problematiek. Mensen die in enorme armoede leven. Mensen die in hele ingewikkelde situaties zijn opgegroeid. Criminaliteit maak je ook mee. Ik heb ook schietpartijen gezien. Mensen met messen achter elkaar zien aanrennen.
Ja, en op een gegeven moment richt je je eigen stichting op.
Dat klopt, ja. Wat mij opviel in het werk met jongeren op Zuid, is dat er heel veel jongeren zijn die eigenlijk nergens bij horen. Nee. En erbij horen is heel erg belangrijk voor je vorming van de identiteit en je gevoel van veiligheid. En wat ik zag was dat er twee reacties op gegeven kunnen worden. Je had een groep jongeren die zich naar buiten toe richtten. Dus die verharden en dan bij de criminele groep gaan horen met een duidelijke identiteit. En hier hoor ik bij. Maar een veel grotere groep jongeren die trekt zich juist terug. Die wordt stil, die vereenzaamt, wordt angstig, depressief. Blijft in een kamer zitten, raakt misschien gameverslaafd. Gaat misschien nog wel naar school, maar voelt zich daar ook niet op zijn gemak. En wat ik zag was dat voor die groep er eigenlijk alleen maar de GGZ was. Dus je gaat dan naar een psycholoog en dan ga je over jezelf praten. Terwijl ik dacht, ja, maar de oorsprong van het probleem ligt bij het feit dat je nergens bij hoort. Dat je niet mee kan doen, dat er niet mensen zijn die van je houden, je waardevol vinden, die jou positief activeren, jou helpen de wereld te begrijpen. Dus toen besloot ik om een stichting op te richten, om me specifiek daar op te richten.
Ja. Welke ontmoeting heeft in die jaren dat je nu in Rotterdam werkt met een jongere het meeste indruk op je gemaakt?
Ontmoeting met Tyrell. Tyrell is een jongen die ik leerde kennen toen ik zelf 19 was en ik net naar Rotterdam-Zuid was verhuisd. Ik leerde hem kennen in het jongerenwerk bij de Mal in de Millingsbuurt. En het was een hele stoere, verharde jongen. Maar als je hem goed leerde kennen, zag je dat het eigenlijk een hele lieve, gemotiveerde jongen was. Die was vastgelopen in zichzelf. En ik weet nog dat ik op een dag een gesprek met hem had. We zaten op de stoep, de andere jongens waren aan het voetballen. En ik zei tegen hem, Tyrell, wanneer doe je nou je masker af? En toen barstte hij in tranen uit. En ik voelde op dat moment dat er een soort zaadje was geplant van iets komt bij jou binnen. Nou, het leven ging verder, we hebben elkaar een tijd niet meer gesproken. Ik ging verder met mijn werk als docent en later dus in de rol van het oprichten van de stichting. En Tyrell is ook zijn leven verder gaan lopen, maar hij is gaan veranderen. Dus hij ging naar de nieuwe kans om hulp te zoeken. Hij ging aan het werk, hij kreeg een kindje. Hij was nog gedrevener om verder te komen. Hij ging zijn studies afronden. Dus hij ging naar het mbo 1, 2, 3. En toen begon hij aan zijn mbo 4 diploma. Die wou hij heel graag gaan behalen, maar hij liep vast. Hij trok het niet meer. De zwaarte van de schuld die hij had. De stress van het thuis niet kunnen rondkomen, maar wel moeten werken en een diploma moeten halen. En toen dacht hij, ik weet het niet meer, ik denk ik ga opgeven, maar ik heb nog één kans. Ik ga het nog één keer proberen. Ik ga op zoek naar een stage waar het misschien wel gaat lukken. En toen kwam hij op Google Netwerk New Rotterdam tegen. En hij dacht, oh, dat klinkt wel als een leuke plek. Misschien kan ik daar iets doen. En toen ging hij naar de teampagina en toen zag hij mijn foto en dacht hij, Paulina, die ken ik. Toen heeft hij mij gemaild en toen heeft hij anderhalf jaar bij ons stage gelopen, inmiddels een diploma gehaald. En hij werkt nu als jongerenwerker bij De Nieuwe Kans, de plek waar hij zelf ook zijn eerste stap is aan gaan zetten. Ja. En het is zo bijzonder om te zien hoe dat verhaal zo rond is gekomen. En hoe hij zo mooi nu in het leven staat en ook andere jongeren weer helpt.
Ja. Prachtig. Voor onze jongeren organiseren we allerlei verschillende activiteiten. Dat zijn ontmoetingsactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en vrijwilligersactiviteiten. Ontmoetingsactiviteiten gaat eigenlijk over het ontmoeten van andere jongeren. De ontwikkelingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld trainingen, ervaringsdeskundige sessies of maatschappelijke themaavonden over onderwerpen als geluk, vrijheid of vrede. En ten derde dus de vrijwilligersactiviteiten waarbij jongeren zich in een groep kunnen inzetten. Dus samen koken voor daklozen, samen wandelen met ouderen, maar ook als individu. Dus je kan een maatje worden voor een vluchteling die de taal wil leren of voor een kind die huiswerkbegeleiding nodig heeft.
Je doet het als christen.
Ja, klopt.
Is dat te combineren?
Jazeker. De stichting is een neutrale organisatie. Het gaat er maar om dat die interventie klopt, dat je op een alternatieve manier de mentale gezondheidsproblemen onder jongeren aanpakt. Hoe zorg je ervoor dat Rotterdamse jongeren ergens bij horen, meedoen, waardevolheid ervaren, betekenisvolheid voelen en zichzelf ook weer gaan waarderen voor wat ze allemaal, wie ze allemaal zijn en wat ze kunnen. En tegelijkertijd word ik natuurlijk geïnspireerd en gedreven door de liefde van God. En ik denk dat liefde zo bazaal is dat ook iedereen het nodig heeft en iedereen het begrijpt. Mijn overtuiging is dat ook het koninkrijk van God voor iedereen is. Dus dat ook iedereen mag meedoen. Eigenlijk spreken we ook niet over het geloof. Maar ik als persoon word gedreven om moedig te zijn, om stappen te nemen. Ook als er risico's zijn, ook als dat je niet soms weet hoe dat gaat uitpakken. Ja.
In de Bijbel staat ook vol van mensen die dapper moesten zijn en die moeilijke situaties opzochten. Mm-hmm. Welke Bijbelse figuur spreekt jou aan, inspireert jou?
Mozes die zichzelf eigenlijk niet per se de juiste persoon voelde om de opdracht te gaan doen die er voor hem lag. Die ook heel lang in de woestijn heeft moeten ronddwalen op zoek naar richting. Maar wel iemand die God had gekozen en gebruikte om voor de troepen uit te lopen.
Ja. Je praat over de woestijn. Je bent ook een tijdje in een woestijnperiode geweest.
Klopt. Kijk, ik werk natuurlijk met jongeren met mentale gezondheidsproblemen en jongeren die eenzaam zijn. En het is mijzelf niet onbekend. Ik ben zelf op de basisschool gepest. Lange tijd niet het gevoel gehad ergens bij te horen. Ik weet dus ook hoe het is om alleen te voelen en eenzaam te zijn. En ik had gelukkig een God waarvan ik wist dat hij me koos en zag en wilde inzetten voor zijn koninkrijk. Dus dat gaf een enorme richting en een drive. Alleen dat zorgde ook voor een patroon van moeten volhouden, sterk willen zijn, hard werken. En tegelijkertijd is er dan een stichting die zo enorm hard groeit. Want inmiddels zijn er ruim 2000 jongeren die afgelopen jaar hebben deelgenomen. Dus op jaarbasis aan onze programma's. Ik heb 16 medewerkers in dienst met wie ik aan die organisatie werk. En als je 21 bent en daarmee begint, want dat was, ik was 21 toen ik de stichting oprichtte. Dan komt er van alles op je pad wat je niet weet. En wat je maar moet gaan ontdekken. En daarin heb ik soms te hard gewerkt en te veel verantwoordelijkheid genomen en te weinig voor mezelf gezorgd. En ook voor het meisje in mezelf dat zich soms ook alleen en ongezien kent. Dus toen ben ik uiteindelijk goed vastgelopen, heel angstig geraakt. Dat kwam ook mede door de ervaringen die je ook opdoet in zo'n gebied. Ook vrienden verloren aan de dood. In een korte tijd 3 vrienden achter elkaar die overleden op verschrikkelijke nare manieren. Een vriend werd neergestoken en die overleed. Een andere die verongelukte onverwachts. En een andere vriend overleed aan kanker. Dat gebeurde in een periode van minder dan 2 jaar. Ja. En dan ben je 21 en dan ben je net met zo'n stichting begonnen. Er komt van alles op je af. Maar dan kan je voor jezelf soms ook niet bolwerken wat dat betekent. Dus dat heeft mij toen heel angstig gemaakt. En ook mijn naïviteit was toen ook kwijt. En toen moest ik leren wat wijsheid is, maar ook wat leren vertrouwen op God eigenlijk betekent. Op het moment dat je zelf de weg niet altijd weet.
Ja. Er staat in de Bijbel, Jezus, de mensen ziende, werd met ontferming bewogen.
Mm-hmm.
Kijk je met de ogen van Jezus naar jongeren?
Ja, en ik leer ook steeds meer door de ogen van Jezus naar mezelf te kijken en vanuit daar weer veel vrijer te worden om te geven en te kijken. Maar ja, ik kijk wel door de ogen van Jezus naar mensen, omdat ik weet dat ze zo kostbaar zijn en zo waardevol en dat je zoveel fouten kan maken, maar dat Jezus altijd genadig is en altijd weer naar je toe komt en altijd weer in je blijft geloven en je helpt om de volgende stap te zetten. En zeker voor jongeren die soms niet weten wat de volgende stap nog is, als het echt donker is, dat je dan toch blijft geloven dat er altijd weer hoop is. Dat helpt natuurlijk enorm om vanuit daar naar mensen te kijken. Ja. Ja.
Ik ben echt onder de indruk van wat jij presteert. En hoe je daar als een moeder Teresa in Rotterdam bezig bent. Maar ook als een soort Margaret Thatcher, want je weet ook precies wat je wilt. Wat mij raakte was toen ik in de opening van het programma je vroeg van hoe staat het met mentale gezondheid van jongeren, dat je een 6 geeft. Dat is nogal wat.
Ja.
Hoe kunnen we dat verbeteren in dit land?
Nou, het klopt, er is op dit moment gewoon een enorme toename van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. En wat er als antwoord gegeven wordt, is de GGZ. Ga maar aan jezelf werken. Misschien is er iets mis met jouw hoofd, wat nog meer druk en stress oplevert. Terwijl als je goed kijkt naar onze samenleving, is die natuurlijk super individualistisch, hartstikke complex, met een constante informatieoverload en een gebrek aan gemeenschappen. En juist die gemeenschappen, die zijn zo belangrijk, wat ik al zei, voor die vorming van de identiteit en je gevoel van veiligheid. Maar ook de plekken waar je tot rust kan komen, waar je gezien wordt en gewaardeerd wordt. En doordat we dat niet meer in onze samenleving als vanzelfsprekend hebben en verwachten dat jongeren maar zelf hun sociale netwerk opbouwen, dat is eigenlijk een vorm van verwaarlozing. Want dat is hartstikke ingewikkeld, zeker als je al op achterstand staat. Dus wat ik vooral waarom ik die 6 geef, is niet omdat de jongeren niet veerkrachtig, bijzonder of waardevol zijn, maar omdat die samenleving zo karig is geworden in de manier waarop we voor de jongeren zorgen. En ik zeg niet dat we jongeren moeten pamperen, maar jongeren zijn ook niet zelfredzaam. Want zelfredzaam bestaat niet in het leven. Je moet samen redzaam zijn. En dat samen moeten we veel meer organiseren en aanjagen.
Nou, duizenden jongeren geholpen, dat is toch een enorme prestatie.
Dat klopt, alleen we zijn nog niet waar ik wil dat we zijn. We hebben nu bijvoorbeeld nog geen vaste huisvesting. We zijn al 7 keer verhuisd in de 9 jaar dat we bestaan. En wat ik wil is dat we op Zuid een clubhuis krijgen waar de jongeren alle dagen kunnen komen, waar ons team kan werken, maar wat ook een enorme inspiratie wordt voor heel Rotterdam en voor de landelijke beleidsmakers en politici. Als je wil weten hoe je omgaat met de mentale gezondheidsproblemen op een andere, hele positieve manier, kom daar naartoe.
Ja.
Dus dat wil ik allereerst realiseren, zo'n fysieke, inspirerende plek. Ja. En tegelijkertijd wil ik dat we landelijk uiteindelijk ook veel meer invloed krijgen op het thema. Ik heb een bepaalde interventie die we ook landelijk willen gaan uitrollen met de tijd. Zodat andere jongerenwerkers op hun eigen plek ook aan de slag kunnen gaan met de kennis die we hier hebben opgedaan. Zodat je ook weer op andere plekken jongeren kan helpen zonder dat ik zelf degene ben die dat gaat doen. Omdat ik heel erg geloof in die lokale aanpak en de geworteldheid in een gebied.
Wat leuk dat Maxima al 2 keer langs is geweest. Dat moet toch wel een hele eer voor je zijn.
Klopt, dat is echt heel bijzonder dat ze daar de tijd voor neemt en ons zo in het zonnetje heeft gezet. Zeker, ja.
Ja. Ja. Daarnaast heb je ook verschillende onderscheidingen gehad. Ik heb er hier één staan. Zakenvrouw van het jaar aan Storm met Talent.
Klopt.
Nog meer onderscheidingen, geloof ik?
Het jaar daarna wonnen we dus de Nationale Zorg en Welzijn Award. En in 2 jaar geleden kwam ik voor de eerste keer in de top 100 meest invloedrijke professionals in de filantropie. Het is heel bijzonder om erkend te worden voor het werk wat je doet. Ja.
Ik vind het geweldig wat je doet en hoe je je inzet voor jongeren en dat het ook laat zien dat het werkt. Ik wil afsluiten met het mooie verhaal van Abdullah.
Abdullah was is in 2018 naar Nederland gekomen. En hij kwam bij ons toen hij eigenlijk nog geen woord Nederlands sprak, geen woord Engels ook nog. Heel erg gespannen was van alles wat hij had meegemaakt. En in AZC verbleef, maar heel erg vastberaden was om de taal te leren en om hier in te burgeren. En hij kwam bij ons en een beetje met Google Translate en handen en voeten gingen we aan de slag. En hij ging ook meedoen met het organiseren van activiteiten voor kinderen op het AZC waar hij zelf woonde. En hij begeleidde dan ook weer onze jongeren om daar hun plek ook weer te vinden, hoe ze zich daar konden bewegen op dat terrein. En Abdullah die is zo'n enorme inspiratie van doorzettingsvermogen. Dus hij heeft inmiddels een studie rechten behaald. Hij werkt nu op de Universiteit van Utrecht. ontzettend intelligent en we zijn nog steeds heel goed bevriend. Dus hij komt ook regelmatig bij ons thuis, we eten samen. En hij is ook weer ons aan het helpen, bijvoorbeeld rondom vragen rondom bijvoorbeeld AVG in onze stichting. Daar helpt hij ons dan ook weer mee. Het is gewoon zo inspirerend om te zien hoe hij zo opgebloeid is en verder is gekomen.
En zo mooi dat je dit vertelt, want heel veel mensen hebben een negatieve blik op vluchtelingen.
Ja.
Liever niet hier, ga maar ergens anders naartoe.
Ja.
Maar je ziet ook dat het goed kan aflopen.
Nou, volgens mij hebben we de opdracht als christen om gastvrij te zijn voor de vreemdeling en hen op te nemen. En vluchtelingen zijn gewoon mensen, net zoals jij en ik. En die hebben ook liefde en aandacht nodig. En volgens mij moeten we hen omarmen. En natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kunnen dragen. Dat is ook in het persoonlijke leven. Je hebt grenzen aan wat je zelf kan geven. Maar het zijn fantastische mensen. Ja.
Ja. Ik ga afsluiten, Paulien. Wat is de Bijbeltekst die jou het meest inspireert?
Voor mij is dat Efeze 3, vers 20 en 21. En dat is de tekst aan hem die bij macht is, door de kracht die in jou werkt, om oneindig meer te doen dan je kan vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk, tot in alle eeuwigheid. Dat is de tekst die mij altijd weer inspireert om groter te denken, om een nieuwe stap te nemen en te vertrouwen dat God je de kracht geeft om te doen wat er op je pad komt.
Ik vond het zeer inspirerend en dank wat je doet voor deze samenleving en zo jongeren reddend bezig bent. Ik wil je graag wat meenemen als aandenken aan deze uitzending van Out of Power. Het is ons moederdaggeschenk en het zijn 3 armbandjes. Wat een mooie
dankjewel.
Tekst op het ene armbandje.
Geliefd.
Ja.
Dankjewel. Heel bijzonder.
Nou, en dat ben je door zoveel jongeren, door wat je doet. Bedankt dat je hier was. En wij gaan naar een oproep voor Out of Power Live. Ons mooie event wat binnenkort plaatsvindt.
Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hannah and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power Live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today. There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Thank you. Good morning, Shepherd's Grove. I'm Pastor Michael Malden. I'm the new guy around here. I have the privilege and honor of bringing the word to you guys today. So I've got something burning in my heart. All right, y'all ready for the message? Here we go. Father, I thank you for today. Thank you for your word. I pray that it goes forth and impacts people's lives in a way that just draws them near to you. May they know you more. In Jesus' name. The title of my message is Advance, the Call and the Cost of Following Jesus. Turn to your neighbor real quick and just tell him it's time to advance. It's time to advance. I look holistically at the church and the messages that a pastor's bringing to the church. And over the last few months, Bobby's been talking a lot about faith and authority, right? So if the message coming from the church is about faith and authority, faith is so that you can hear God's voice and then do something about it, which is advancing the kingdom of God in the earth, right? Faith comes by hearing, right? And hearing by the word of God. I like to, Hebrews 11:1. I'm so bad with numbers. Romans 10:17, like I said. Romans 10:17. One of the things I like to do is I like to look at the inverse of scripture. Sometimes it helps me to see it clearer. So the inverse of the scripture I'm calling Malden's 10:17. So then fear comes by hearing, hearing by the word of the enemy. Both come by hearing, but it depends on which voice you're listening to, right? Both will lead you forth somewhere. So be careful how you listen. Faith is the assurance of what we hoped for, the evidence of things not yet seen, right? Hebrews 11:1, that's the scripture I was thinking of. But there's something off into your future that's full of hope. It's like there's a destination, there's a promised land. I know God's got something good for me. And there's these little evidences that we pick up along the way. We hear his voice through a scripture, through a friend. Something's speaking to us that's drawing us to this hopeful future. So conversely, in the book of Malden's, 10:17, now fear is the substance of things dreaded, the evidence of things not yet seen. So the idea that you're looking off into the future and it's not full of hope, it's full of dread. And you see these evidences of it all around you. You're like, if I believe this, this thing happened to me in the past. This doesn't look good, blah, blah, blah. And so when you see that and you experience dread, all of a sudden anxiety hits your heart. Anybody feel anxiety ever? Anxiety hits your heart, and then what does it cause you to do? It causes you to shrink back, to dim your light, play small. But in the same way, if you can have an anxiety attack, I believe you can have a faith attack. How much more so should we be having faith attacks? But faith is the assurance of what we hoped for, the evidence of things not yet seen. But it takes risk to step into what God has for us. I've heard John Wimber say this. Faith is spelled like this. R-I-S-K. Anybody ever heard that? Faith is a risk. This past week, I've been really dipping into the history and looking at the foundations of this church and looking at the faith of Dr. Schuller, a man of great faith. I mean, he believed in risky ways. And, you know, I mean, he's such an innovator. In the 50s, started a church in a drive-in movie theater. I mean, who does that, right? Super innovative. The church grows. They get their first building and then just kept growing. And then they had this vision to do this thing called the Crystal Cathedral. And the first cost estimate of it was around $7 million. That's a big risk. They didn't have the money. But he's like, we need the first $1 million. He just believed that he should go visit this man named John Crean. Didn't even know him. Goes to him and asks him for $1 million. That takes faith. And John Crean goes, well, I would like to give you the money, but I just don't know how I'm going to do it. And right then Dr. Schuller goes, well, Lord, I thank you that he wants to give us the money. Would you please show him how? And so the next day, John Crean calls him back and said, hey, I'm going to give you that $1 million. I don't know how I'm going to do it, but I'm going to do it. Within 5 weeks, gives him the $1 million. And all of a sudden, the evidence of that thing that he hopes for is getting clearer. It starts to come into view. But then after they get the plans for it, all of a sudden inflation hits and the cost of the cathedral doubles. Goes to almost $15 million. The contractors told Dr. Schuller, this is what's going to happen. And all of a sudden, fear hits his heart. The evidence of the thing that he dreads starts to appear before him. And he says he ran off and he began to cry. They begin to weep, go, God, I don't know what's going to happen. We can't build this. We can't do it. And so he goes to John Crean and said, look, I don't think we're going to be able to do this. The cost of this thing is doubled. I need to give you $1 million back. And John was a man of faith himself. He goes, dig the hole. Dig the hole. God's going to fill it. That takes faith. Right? So he starts to see evidence going the other direction. And later that same day, he gets a letter in the mail from this nun who has a hospital. And she goes, because of your faith, believing for this building, I'm believing God for an extra wing in our hospital. And so he sees extra, more evidence coming in of other faith. And he realizes, he goes, if I give up on my dream, it's going to cause other people to give up on their dreams. And so all of a sudden, faith hits his heart, and the rest is history. But faith is the assurance of what we hope for, the evidence of things not yet seen. Fear is the evidence of what we dread, the evidence of not yet things not yet seen. Both are faith, same function. One's in the kingdom of God, one's in the kingdom of the enemy. Both will lead you to your future, but one's God's future, and one is not the future of your destiny or your promised land, so to speak. Amen? So it's interesting because the more that I look back at the history of this church, the more faith I have for the future. So I look at the faith of Dr. Schuller and what was, and I'm like, God takes his people from glory to glory and strength to strength. And he talks about the glory of the latter house to be greater than the former house. And so I look back and I was like, man, if you did that then, God, what can you do again? It's the same way we look at the Bible. We look at the fathers of our faith. We go, that's what happened then. What can God do for us now? It gives us faith to look forward. But faith, what I've understood about faith, and the more that I've studied it, the more I've experienced it, when God's leading his people to advance into the promises of God, he's always leading us into enemy territory. Don't get scared. Don't get scared. Because the enemy territory he might be leading you into actually might be in your own mind and in your own heart where you believe lies, where there's bitterness, unforgiveness in your own heart. And by moving forward, God wants to remove the unbelief and the fear. But there's also exploits that God wants to do for you and in your life, maybe in your business, maybe in your home, maybe your community, maybe it's in this state, this region, maybe this nation, depending on what God has given you faith for. You go back to the beginning of the Bible, this theme of not being safe, full of risk, and into enemy territory begins to appear. Because you have God creating Adam and Eve from the dust of the earth, the first men on the earth, creates them on the earth, and who is already here? Satan. Satan was already here, enemy territory. That doesn't seem like a safe plan for your kids. You know, let's put them on the earth where the devil's here. Why would he do that? Think about Moses. It's time to send the deliverer to the earth. The people of God have been in bondage for 400 years. God decides to send the deliverer to the earth at a time when they're killing all the babies. There was an edict to kill the children. God's like, that's the time we're going to send the deliverer. That doesn't seem like the right time to send the deliverer to the earth, right? And then it said Moses' mother had faith to resist the edict of the king. She didn't allow her baby to be killed. She raised him up, then sends him down a river in a basket, down a river, to be picked up in Pharaoh's house. Then the deliverer gets raised inside, basically the spirit of the Antichrist. And that was God's plan to raise up the deliverer. And we're afraid to put our kids in public school, right? God's plans are not safe. He is safe. He's our strong tower, but there's a risk element to faith. What about Joshua and Caleb? Joshua and Caleb were to lead the people of God from the wilderness into the place of promise, into the promised land. I can almost hear God talking to Joshua and Caleb, and he's telling them, all right, guys, you ready? We're going to do this thing. It's time for you to enter the place of your promise. I've prepared the place for you. It's filled with milk and honey. It's got big grapes. The land is toiled. It's beautiful. I've prepared it for you. But there's giants in the land. There's the Amalekites. All the Ites are in the land. Be safe out there, guys. You can just imagine. He's just like telling them. He doesn't tell them, be safe. There was a season, and we went through, my wife and I were doing ministry, and every time we would travel out somewhere around the world, people would tell us before we leave, just, hey, guys, be safe out there. Just be safe where you're going. I was doing some ministry stuff in northern Iraq. It wasn't the safest place, but everybody was like, be safe out there, guys. Be safe. And it started to agitate me after a while. And I was like, why am I agitated by this? They mean well. It's well-meaning, right? We tell people be safe all the time. But you know there's no command in the Bible that says to be safe? It's not in there. He says be strong and courageous, right? That's the command, be strong and courageous. So the command of Joshua and Caleb wasn't be safe, guys. It was be strong and courageous. He's leading you into the place of promise. Yes, there's giants before you, but you're made to fell giants. The giants in your own life might be your own limited thinking. It might be the lie that you believe about this or that. And then what about Jesus? Think about Jesus coming to the earth. When Jesus comes to the earth, he comes on a rescue mission to save his kids, to get his kids back into family, right? And, I can almost hear God talking to Jesus beforehand. He's like, all right, Jesus, we're about to do this thing. Are you ready? It's about time for the rescue mission. I'm sending you to earth, down to the earth, and it's just like the days of Moses. They're going to be killing all the babies again. The devil never thought I'd do this twice. We're going to send you right at that time. He's never going to expect you coming. And then you're going to be born right in a manger. It's not a hospital. It's not clean. It's not a sterile place. It's messy. It's a messy place. And that's where God is born, in the mess. He's the Messiah of our mess. He wants to come right into your mess, whatever the mess is, whether it's with your kids or your marriage or your business, whatever it is. God wants to be with you in the mess. He wants to author faith in your mess. He wants to lead you to the place of promise and creativity and joy and fruitfulness and blessing in the midst of your mess. That's our God. He's the Messiah of the mess. And then Jesus carries the theme on with his disciples. He gets them full of the Spirit, trains them up. He had already led them besides the still waters part. Now it's time to send them into the presence of his enemies. And this is what he says to them. Behold, I'm going to send you out as lambs amongst wolves. I can almost hear the disciples going, hey, Jesus, no, you're tripping. You mean wolves amongst lambs, right? He's like, no. Lambs amongst wolves. No. You mean the wolves, like wolves amongst lambs, you know? And he's like, no. Lambs amongst wolves. Because that way, I get credit for what you do. You can't do it on your own. What I have for you, you have to depend on me. That's faith. If you're comfortable, you don't need God. You don't. You can do it yourself. But God wants to show up in your life. The reason he wants to lead you into a place of risk and fear is because he wants to be with you and he wants to do it with you. He wants to reveal himself to you. He's a personal God. But you see him in the risk and in the faith of moving forward. One of the names of the Holy Spirit is the Comforter. He's there to comfort us. If you're comfortable, you don't need a comforter. You don't. But if you're in the place of advancing the kingdom of God, you're walking into the places where your fear is, you need a comforter. First time I began to learn this was when I was a new believer. And I was just kind of on this new journey of faith. My wife and I, we had just moved to Los Angeles to be licensed in the entertainment industry. And we were going to take on the entertainment industry, young, full of zeal. And we ended up meeting some friends that had done, I was looking for Bible schools to study the Bible, and all the schools around I just didn't have time to get into. Timing was off. I met some friends who'd done this program called Youth with a Mission that had this discipleship training program. They had them all over the world, and I saw that they had one in Jerusalem. And I was like, what better place to study the gospel and the Bible than where Jesus walked with God, right? Jerusalem. So I sent an email off to the school inquiring about the program because they didn't give a lot of information because it's the missions programs are illegal in Jerusalem. So I sent an email off to the school and we just kind of throw off this like Hail Mary prayer, like, all right, God, if you want us to go to this program, you got to take care of our apartment. I was a personal trainer. You got to take care of my clients and you got to pay for it because we don't have enough money to do this thing. You know, we just kind of throw off this prayer. The next morning, I'm checking my email, and it's this old Yahoo email, and it says Mailer Damon, which I'm reading as Mailer Demon, you know, failure to deliver message. And I'm like, oh, dang, maybe I'm not supposed to go. The email demon got my email, you know? And then a few minutes later, I get this email pop in from the school, and it says, hey, thank you for inquiring about our program. We received your email. And I'm kind of confused. I'm like, I thought the mailer demon got my email, but somehow my email got through. And so my faith was kind of stirred. I go, okay. Then all of a sudden the phone rings. Phone rings. Meredith's brother calls from Dallas and goes, hey, guys, I'm thinking about moving to Los Angeles. You know if there's a place I can stay? We're like, Yes, I think so. So then our faith level starts to rise. The evidence of what we hope for is starting to show up a little bit. So we decide, all right, let's just sign up in faith. We sign up for the school in faith. And my wife had been reading some books by Corrie ten Boom, Brother Andrew, about just radical faith. And this whole idea that the themes that were coming out of that book was like, if you need something from God, you don't have to ask anybody else. Just ask God. He's your dad. He's a good father. He'll provide for you. So we were like, all right, let's just ask God. We're not going to ask anybody for the money. Let's just do it. Sign up for the school in faith. I remember calling my parents. I called my dad. I go, hey, Dad, we're going to do this program in the Middle East. Just taking my blonde wife there. You know, he's like, you're going to do what? And mind you, I'm a brand new believer. I've got no history with God. I've got history of crazy, not history with God at this point in my life. He's like, you're going to do what? You're going to take your blonde wife where? I was like, Jerusalem. He's like, how are you going to pay for this? I go, well, God's going to provide. You know, I kid you not. He goes, you're delusional. I want you to get yourself checked out in a mental institution tomorrow. You know, no joke. And the funny thing was, I was just reading the scripture that says that if you're persecuted for your faith, you're being blessed. And so I was like, babe, hung up the phone. I go, I got my first Christian persecution. I'm being blessed. And she's like, oh my gosh, your dad, your parents are going to kill me, you know, because she was the type, she'd been walking with God her whole life. Me, I was the exact opposite. You know, I didn't really walk with, yeah, you get it. The opposite. And so we signed up for the school in faith, get my first Christian persecution. And a little backstory about my wife. Her father had passed away when she was 2 years old from a hunting accident, tragic accident. And she had gotten social security checks from the government up until she was 18 years old. They stop when you're 18 because you're an adult at that point. At this point in our life, she's 25 years old that we signed up for the school. All of a sudden, a week after we signed up for the school, I kid you not, a letter arrives in the mail from Social Security. It said, we found a glitch in the system. We didn't pay you enough money over the years, and $15,000 shows up at our house. Yeah, you can give God a clap for that. It gets better. Her brother moves out. I was a personal trainer. I'd built all these clients up at Gold's Gym Hollywood. He was a personal trainer. He stepped into my job, took over all my clients. Everything was just smooth, and the Lord, boom, launched us off into the Middle East. Not everybody's called the Middle East, so don't freak out, you know, by these stories. But what's interesting about this is I had given my life to the Lord. When I gave my life to the Lord a year prior, I had made a deal with God. Anybody ever make a deal with God? It usually don't work out too well. So my deal with God was, all right, God, I'm going to walk with you. I'm going to follow you. Anywhere you want to go, I'm down. I'll do anything. I'm going to lay down my life. But there's two places on the planet I don't want to go. One is Sudan, because there was a war in Sudan at the time. The other is the West Bank of Israel. And I thought West Bank because there's a bunch of Muslims there. And I was living in New York for 9/11. And I was like, they're all terrorists. I'm going to go there. They're going to die. They're going to blow me up. I'm going to die. That was my thought, right? It was the evidence of the thing that I dreaded, you know? So I had fear in that area. So we land in Tel Aviv. We drive to Jerusalem. It's our first day there. We're driving by the old city. You can see the Temple Mount, the wall, Damascus Gate, this beautiful old city, Jerusalem. We just keep driving right past it. I'm like, where are we going? And they didn't tell us much about the program, like I said. I thought I was going to go minister amongst the Jewish people. My stepmother's Jewish. I love the Jewish people. I got Jewish family. But we just kind of keep going past the old city of Jerusalem. And all of a sudden, we end up at this big wall, this massive, like, 20-foot gray wall. And I'm like, what's this? They're like, this is the wall of the West Bank. And I was like, huh? The what? And then they just take, there's this massive gate there. They open the gate, we go through the West Bank, and they drop us off at our apartment. And wouldn't you know that I'm living in the West Bank of Israel within a year of giving my life to Jesus and saying, there's two places on the planet I don't want to go. So don't tell God what you're not going to do. Unless, I'm trying this one out. I'm like, God, I'm never going to be a billionaire. Just never. This hasn't worked yet, but I'm trying. I don't think it works, but anyway. So we end up in the West Bank, the place of one of my greatest fears. I end up having so much favor amongst the Palestinian people, it was crazy. I would walk around, and every person I would see in the West Bank, I would just pray for. Because the Bible says to love your enemies, right? to bless those that persecute you, do good to those that harm you. And so I just began to pray for them. And all of a sudden, my heart began to break for those people that I was afraid of, and I felt God's heart for them, that they were bound in darkness the same way I was bound in darkness. That God wanted to rescue them the same way he wanted to rescue me. And then as I would pray for them, I would begin to weep because God would share his heart with me for them. And then it was like game over. Fear is gone, because perfect love does what? It casts out fear. Perfect love casts out. Then I fell in love with the people that were supposed to be my enemies. And what? What can you do to me then? And so prayer is one of the greatest keys for us to overcome our fears. And what I learned in that season, because I had one of the most amazing times of my life, I learned that my destiny lies on the other side of my fears. So the enemy can see, I believe, oftentimes what our calling is and our destiny is, because we are knit together in our mother's womb. There's this calling and this destiny over your life. God wants to lead you into the place of promise that will blow your mind. That's his heart. That's who he is. And so the enemy really, when you're on track about to step into that place of faith, the enemy launches an attack of fear against your life. Fear, insecurity, anxiety, all this stuff to get you to shrink back from what God has for you. And so now for me, when I begin to experience fear, to me, that's my launch pad into the presence of God. I was like, oh, the enemy, oh, you're sending fear towards me? Oh, it's on. God, I thank you. Say it's around finances. Fear of finances. Oh, God, I thank you that you're the God. You're never strapped for cash. Thank you, God. You own a cattle on a thousand hills. The world is yours. Like, I could go fishing and pull a coin out of mouth. Like, whatever it is, you're not worried about my financial situation. Then all of a sudden, I start to get faith because I see God is way bigger than my problem. Y'all with me? And I also realized this, that the enemy territory that the Lord was taking me into, enemy territory, was actually the fear and insecurity in my own heart and my own mind. He wanted to possess that land so I could walk in faith and not fear. Ultimately, what the enemy's hitting at is your personal value. Like, what are you worth? Are you really worth God using? What is your life worth? What's the value of what was paid for your life? The Son of God coming to the earth, the most valuable creation ever made on planet earth, a perfect man came to the earth and laid down his life for your life to say you have ultimate perfect value. So God can use all of us, all of us, every one of us. We all have value. Not all of us are called to do crazy exploits like going to the West Bank. Some of us are called to support those that are called to go. But we all need each other in the body of Christ. I believe there's great exploits and great things ahead for this community. Amen. Amen. Hebrews 13, verse 12 through 15. It says, Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let's go to him. Let's go to who? Let's go where? But to who? To him, to Jesus. Where is he? Outside the camp. He wants to meet us there. He wants to set a table before you in the presence of your enemies. So your head and your cup is overflowing with oil. And bear the reproach he endured, for here we have no lasting city, but we seek the city that's to come. Through him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of our lips that acknowledge his name. This is one of the cheat codes to it right here. When you're advancing is the sacrifice of praise. Because when you're advancing and you're going forward and doing something that's taking great risk, the fear and insecurities come. The problems, they all come every single time, right? And when the problems come, just like Dr. Schuller, the cost goes from 7 million to 15 million. That's a big problem. The problem just gets way magnified. That's a big problem. So the problem gets really big. And when your problem's really big in your eyes, God is really small in your eyes. So the sacrifice of praise is giving thanks to God and praising him in the midst of your situation. It's a sacrifice because your flesh doesn't want to do it. But when you do that, you're like, God, I thank you that you're the God of all provision, whatever it is. You begin to see him bigger. Then all of a sudden, your problem gets smaller and you're ready to advance the kingdom of God because your heart and your mind is filled with oil because you're thinking his thoughts. You're feeling his feelings. And his perfect love, when it comes for you, for your situation, it casts out all fear. Let's stand. I want to pray for us to close this out. He wants to be with you. He wants to be with you. It's why he's leading you. I pray that you have courage and know that God is with you wherever you go. When we hear fear, we turn to you. You'd author faith in our hearts, that we get lit up excited about what you're doing, even in the face of the valley of the shadow of death. And every situation we go through, let it be a springboard into your presence and into your word. Give us dreams that you dream. Give us visions that you see. How we see our family members, how we see our businesses, how we see our schools, our situations. Give us the eyes of faith to go forth in courage in Jesus' mighty name. Amen.
Prachtige toespraak van die jonge enthousiaste Michael Molden over het feit dat het wat kost om Jezus te volgen, maar ook dat het zoveel in je leven oplevert. Volgende week is mijn gast Tinette de Jonge, sinds een jaar burgemeester van Nijkerk. Wat zijn de uitdagingen als je een christelijke burgemeester wil zijn? En ook, wat is het om samen te leven met een man, Gert-Jan de Jonge, politieagent, die knock-out werd geslagen in Rotterdam en voor zijn leven lang problemen heeft? Hoe beleven ze dat als echtpaar? Volgende week in Hour of Power. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop van harte tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.